Welkom bij het vragenuur van 19 maart 2025. Ik ga eerst vragen aan het college of er nog mededelingen zijn. Dat is niet het geval. Dan kunnen we direct door naar de vragen. Er zijn 4 sets vragen aangeleverd. Dat is ongeveer 10 minuten per vragenset. Dat moet denk ik makkelijk lukken. En we beginnen met de vragen over de tegemoetkoming aan inwoners van de Lichtboei. En dan is het woord aan mevrouw Armoet.
Dank u wel, voorzitter. Ja, samen met de SP en Partij van de Arbeid stellen wij vragen over de situatie waarin bewoners van de Lichtboeiflat zich bevinden. Bewoners hebben namelijk recht op een tegemoetkoming vanuit de TTB-regeling. En normaal gesproken zorgt de pandeigenaar er dan voor dat het bedrag wordt uitgekeerd aan de huurders. Maar we lazen op Sikkom en we horen dus van de huurders dat het bedrag van ruim 91.000 euro niet zou worden uitgekeerd. Dat niet alleen, ze krijgen ook geen contact met de verhuurder, terwijl het geld dus alleen via hem kan worden uitgekeerd. Nou, nu is het ook niet zo dat dit het enige incident is. We lazen in het artikel een reeks aan dingen die op zijn zacht gezegd niet netjes genoemd kunnen worden. Daarover hebben onze fracties vragen gesteld, dus we zijn benieuwd naar de antwoorden van de wethouder.
Oké, zijn er nog aanvullende vragen of opmerkingen over deze vragen? Dat is niet het geval. Dan kunnen we nu voor de beantwoording, ik geloof, naar wethouder Nierenhuis.
Ja, dat klopt, voorzitter. Dank u wel. Begrijp de vragen van de fracties heel goed en ook van de inwoners. Zeker als je dat ziet in combinatie met de beelden van de eigenaar met een grote Ferrari, dan denk je, dit voelt niet goed. Dus dat gevoel heeft het college daar zeker ook bij. Wij kunnen echter in deze situatie, wij kunnen en mogen in deze situatie niet handhavend optreden. Want dit is niet een van de 9 punten die opgesomd staat in de wetgoed verhuurderschap. Dus het Rijk heeft de wetgoed verhuurderschap geïntroduceerd. Daarmee krijgen gemeenten bevoegdheden, maar ook vrij strikt op 9 punten mogen wij optreden. Deze hoort daar niet bij. Dat is op zich niet erg, want het kan natuurlijk wel op een andere plek. Dus mensen kunnen zich wennen tot de huurcommissie. Het is ook zo dat wij met steunpunt huren kunnen mensen ook terecht met vragen die niet per se op het pad van de gemeente liggen. Dus mensen kunnen zich wennen tot steunpunt huren. Die helpt hun ook met het inzetten van een traject richting bijvoorbeeld de huurcommissie. Hoewel ik graag zou willen optreden in deze situatie als wethouder, als college, kunnen wij dat in deze situatie helaas niet doen. Maar ik zou mensen dus wel willen oproepen om contact op te nemen met steunpunt huren. En of ook om ongewenst verhuurgedrag, wat dit is, te melden bij ons steunpunt voor ongewenst verhuurgedrag.
Oké, dat was de beantwoording door de wethouder. Zijn er nog vragen? Dat is niet het geval. Dan kunnen we door naar de volgende vragenset. Dat zijn vragen van de PVV-fractie over een iftar in het stadhuis. Daarvoor geef ik het woord aan de PVV, mevrouw Blauw.
Ja, dank u, voorzitter. Wij hebben onze vragen ook gebaseerd op hele relevante vragen elders in het land, waar iftars worden gehouden bij overheidsinstanties en universiteiten. Meer over de feiten en wat er daadwerkelijk ook aan de hand is en wat mag. We stellen dat de trias politica gezamenlijk hebben bepaald dat de scheiding tussen kerk en staat niet plaats te vinden. Het betekent dat de staat niet zegt wat de kerk moet geloven en de kerk probeert geen wetten te veranderen. Dat is dan een stukje wetgeving. Maar wat geldt voor het christendom geldt ook voor andere religies zoals de islam. En wij hebben vernomen dat medewerkers binnen onze gemeentelijke organisatie die meedoen aan de Ramadan dit idee zelf naar voren hebben gebracht. Dat hebben wij dus gehoord. Dus niet dus dat dit wij vinden van dit mag niet. Hè. Wij hebben onze vragen puur gebaseerd op van, goh, weet je, we komen nu wel aan een wetgeving. Je hebt dan als gemeente je nog te houden aan de scheiding van kerk en staat. Het is prima om een borrel te doen op de werkvloer. Net als een kerstborrel, dan ben je ook een goede werkgever. Maar de Ramadan en iftar hebben een sterk religieuze lading. En de achtergrond van de Ramadan zijn strijdig met de vrijste neutraliteit van de overheid. En dit is heel religieus ingekleed, ook omdat er gebedsruimtes zijn ingericht. Dan kom je dus wel aan die wetgeving, omdat je het in een politiek huis doet. En wij zijn benieuwd En dit is ook landelijk ook nagevraagd, want er speelde ook een dergelijke binnen een universiteit, maar ook in andere stadshuis of overheidsinstanties. Nou ja, wat het college hier als antwoord op heeft op onze vragen.
Oké, okay, dank voor de toelichting van de vragen. Ik zag wat vingers. Ik neem aan dat u vragen heeft aan de indiener, dus ik ga even kijken. Ik zag is de VVD.
Dank, voorzitter. De VVD vraagt zich af of de PVV van mening is dat er geen kerstfeest gevierd mag worden op plekken binnen de gemeente. En als dat dan wel zo is, of daar bijvoorbeeld ook kerststallen en andere religieuze uitingen volgens de PVV niet welkom zijn.
Mevrouw Blauw.
Nou, daar gaat het hier eigenlijk niet om. We houden namelijk ook geen, op eerste, tweede kerstdag of met Pasen, houden we namelijk ook geen kerstdiensten in onze overheidsorganisatie. Dit is best wel religieus ingekleed. En dan kom je aan die wetgeving. De VVD Rotterdam heeft overigens deze vragen ook gesteld, omdat het binnen het stadshuis in Rotterdam aan de hand was.
U heeft nog een vervolgvraag van de heer Heijnen.
Ja, voorzitter, staat natuurlijk de VVD Rotterdam vrij om alles te vragen wat zij willen. En zo staat het mij ook vrij om alles te vragen wat ik wil aan u.
Duidelijk, dat was niet echt de vraag. Dan gaan we even door naar Partij voor de Dieren, mevrouw Bosma.
Nou, ik was eigenlijk ook wel benieuwd naar het antwoord van mevrouw Blauw op de vraag van de VVD. Volgens mij heeft de PVV daar nog geen antwoord op gegeven. Dus of de PVV tegen iedere vorm van gemeentelijke betrokkenheid bij religieuze evenementen is. Dus ook bijvoorbeeld tegen de kerstlunches die de gemeente nu organiseert.
Mevrouw Blauw.
Nou, allereerst, we zijn een christelijk land. Wat ik hier ook duidelijk wil maken, als we zo inclusief zijn, waarom worden bijvoorbeeld moslims dan nooit uitgenodigd voor christelijke bijeenkomst? Dat is één, dat is vervolg. Ik heb net ook al antwoord gegeven op de vraag van de VVD, van de heer Heijner. U vraagt dan nogmaals te beantwoorden. Nee, daar zijn we niet tegen, maar dit is een dit heeft een sterk religieus karakter waarbij de gebedsruimtes zijn ingericht. En dat is in strijd met de wetgeving dat je scheiding van kerk en dat je aan de wetgeving dient te houden van scheiding van kerk en staat. Dus ja, volgens mij is dat voldoende antwoord.
U heeft toch nog een vervolgvraag van mevrouw Bosma.
Ja, ik vind het ongelooflijk dat de PVV zo geobsedeerd is met een evenement te saboteren dat mensen verbindt. En ik kan uit deze beantwoording van mijn vraag alleen maar concluderen dat de PVV liever heeft dat mensen tegenover elkaar staan dan dat mensen met elkaar aan tafel zitten.
Wil de PVV daar nog op reageren?
Ja, ik ben eigenlijk een beetje klaar met dat stomme geframe, want als volksvertegenwoordiger moeten wij ons gewoon, moeten wij kritisch zijn als er wetten niet worden nageleefd. Elders in het land zijn er precies dit soort vragen gesteld over iftars. Hier is dat ook aan de hand. Het heeft een sterk religieus karakter. En de gemeente houdt zich niet aan een neutrale overheid die de scheiding van kerk en staat dient te hanteren. En als u dat liever heeft dat we de PVV weer lekker in het verdomhoekje zetten van, oh, zij stellen weer vragen. Nee, ik polariseer niet. Dat bent u aan het doen.
Oké, okay, via de voorzitter graag. Ik ga naar de heer Van Hoorn van GroenLinks.
Zeg ik via de voorzitter.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn een aantal dingen waar ik op zich wel benieuwd naar ben. Überhaupt de duiding van trias politica of de scheiding tussen kerk en staat. Hoe mevrouw Blauw dat zou willen uitleggen, ben ik op zich wel nieuwsgierig naar. Want ik heb het idee dat staatskundigen, ik en mevrouw Blauw, daar een andere definitie op nahouden. Daarnaast, mevrouw Blauw pleit voor een scheiding tussen kerk en staat vanwege het sterke religieuze karakter. En zegt ook, we zijn een christelijk land, wat volgens mij een vrij religieuze uitspraak is, ook om te doen op staat Nederland. Hoe mevrouw Blauw dat exact voor zichzelf rijmt. En als we toch de scheiding tussen de kerk en staat naar het belachelijke doortrekken, hoe ze er dan mee omgaat dat er partijen zitten met een religieuze oorsprong in dit huis.
Mevrouw Blauw.
Feitelijk zijn we gewoon een christelijk land. Kom ik weer op wat ik net heb gezegd. Waarom, als we zo inclusief zijn, waarom worden moslims nooit uitgenodigd voor een christelijke bijeenkomst? Maar andersom is dat wel zo. De trias politica is de wetgevende, de uitvoerende, de rechtsprekende macht. En die hebben bepaald dat er een scheiding is tussen kerk en staat. Dat is gewoon staatsrechtelijk. Dat zou u ook moeten weten. Vraag ik via de voorzitter. Heeft de heer Van Horen nog een vraag of zijn die deze zo voldoende beantwoord?
Nou, er zijn nog wel andere vragen. Misschien dat we die dan even bij langs moeten gaan. Ik zie de SP.
Dank, voorzitter. Ja, ik dit alles zo aanhorende en ik heb ook de PVV-fractie vaak gehoord dat ze prioriteiten moeten stellen. Natuurlijk niet de grootste fractie in deze raad. En als ik nou kijk naar de staat van de samenleving, dat mensen hun energierekening niet kunnen betalen, de boodschappen niet, geen huis kunnen vinden. Is dit nou de prioriteit van de PVV-fractie?
Mevrouw Blauw.
Nou, dit gaat niet om prioriteiten stellen. Dit is dat we ons gewoon met z'n allen aan de wetgeving dienen te houden. Dat zou de SP ook moeten weten, zeg ik via de voorzitter.
Dank. De heer De Haan van het CDA.
Ja, volgens mij is wat dit land en wat deze gemeente nodig heeft juist meer verbindingen in plaats van polarisatie. En door juist dit soort vragen hier in deze raad te stellen, zorgen we juist voor meer polarisatie. En moeten we volgens mij juist moeten gaan zoeken naar verbinding. Want ik denk, ik zie kerken in heel het land die bijvoorbeeld ook samen een iftar organiseren, waarbij juist christenen en moslims, ondanks dit christelijke land, gewoon met elkaar de verbinding met elkaar aangaan. Dus volgens mij zou het juist ook heel mooi zijn als van welke religie je ook bent, we samen dit soort feesten met elkaar kunnen vieren. We hebben hier een vorige week een presentatie gehad van degene binnen de gemeente die gaat over die diversiteit. En die gaf ook aan dat er aan heel veel religieuze feesten binnen onze gemeente aandacht wordt besteed. Dus niet alleen aan de iftar, maar ook aan christelijke feesten, Joodse tradities. Dus volgens mij is dat juist heel erg mooi. En is het mevrouw Blauw niet met mij eens dat het juist heel mooi zou zijn als we meer werken aan die verbinding in onze gemeente dan aan deze polarisatie?
Mevrouw Blauw van de PVV.
Ja, het is bijzonder dat eigenlijk de CDA-voorzitter dat hij eigenlijk hetzelfde doet als Partij voor de Dieren. Dat is ook weer een lekker frame, want we doen wel lekker de PVV in het verdomhoekje, want dan hoeven we ook niet ons druk te maken over waar het hier werkelijk om gaat. Ik ga ook tegen de CDA zeggen, en dat is trouwens wel bijzonder als de CDA zich de heer De Haan een beetje heeft verdiept, de SGP... dat is wel een ander. Hè? De CDA zit in een vele linksere hoek in ons land. Die heeft hier best wel heel veel moeite mee dat er inderdaad islamitische bijeenkomsten, religieuze bijeenkomsten in kerken worden gehouden. Dus de christelijke tak hier in Nederland is er niet heel erg blij mee. Dus dat zou je zich beter verdiept in moeten hebben. Oh. En ik ga dan nog weer herhalen waarom, als we zo aan verbinding werken, waarom gaat het één kant op en worden moslims niet uitgenodigd voor christelijke bijeenkomsten?
Oké. Okay. Kort vervolgvraag en dan nog één vraag en dan gaan we door.
Ja, want ik val in herhaling de hele tijd. Ik heb gewoon een aantal vragen opgesteld. Die gaan over wetgeving, maar volgens mij gaan we hier lekker door in een frame waar ik dus niet zo heel veel zin in heb.
Volgens mij was de vraag van het CDA heel helder over van hoe kijkt u aan tegen verbinding. En misschien heeft de heer De Haan nog een vervolgvraag daarop.
Ja, voorzitter, want moslims of welk geloof je dan hebt, ook mevrouw Blauw, die is elke zondag van harte welkom om ten eerste met mij mee naar de kerk te gaan. Misschien dat ze daar nog iets van zou leren. Maar misschien is het ook heel mooi als we juist met de PVV samen dat soort bijeenkomsten gaan organiseren. Waarin we met mensen van verschillende achtergronden, verschillende geloven, gewoon met elkaar in gesprek gaan en op zoek gaan naar elkaar wat ons bindt.
Oké, okay, u kunt dit ook meenemen in de vragen naar de wethouder toe om mee te nemen in de beantwoording. Want dan kan ik ook doorgaan even naar andere vragen.
Kan ik daarop reageren? Nog even van wat wij heel opmerkelijk vinden is dat er in overheidsgebouwen helemaal geen Joodse bijeenkomst, christelijke bijeenkomsten, religieuze bijeenkomsten zijn. Meneer Molukse, die hebben ook gewoon bepaalde hindoestaats. Dus er wordt niks in overheidsinstantie, behalve voor de sterke religieuze bijeenkomsten van de islam in overheidsinstanties.
U heeft nog een vraag van de heer Hoorn van het GroenLinks.
Ja, voorzitter, dank u wel. Vrij kort. Wellicht dat het wethouder daar zo dadelijk ook nog op terugkomt over de vieringen van andere religieuze dagen op het stadhuis. Ik kan me namelijk zomaar voorstellen dat het er wellicht mee te maken heeft dat we op die christelijk-religieuze dagen veelal vrij zijn. Omdat dat nou eenmaal de traditie is in Nederland. Maar ik kan ernaast zitten. Maar mijn vraag aan mevrouw Blauw is dan ook of het eigenlijk niet zo is. En ik bedoel dat niet eens als vreemd, want in alle eerlijkheid, de PVV zet dat frame in de vraagstelling zelf. of het niet gaat om de deelname van islamitische feestdagen versus niet-islamitische feestdagen. En of dat niet het punt is dat mevrouw Blauw eigenlijk had willen maken.
Mevrouw Blauw?
Nou, we vinden... Nee, wat ik een beetje de hypocrisie hierin vind, is dat er bijvoorbeeld ook in wijken en rondom de islamitische gemeenschap best wel heel veel segregatie plaatsvindt. Ook in ons land, maar ook in onze gemeente. En waar hier iedereen heel prat gaat op verbinding, is dit namelijk geen verbinding. Want er worden helemaal geen religies verbonden. Nogmaals, als het om de islam gaat en om moslims, die verbinden zich niet met Joodse of christelijke religieuze bijeenkomsten. Want dat wordt gewoon niet, die worden gewoon niet gevraagd. Dat is gewoon niet waar.
Oké. Dit zijn de woorden van de PV. Dat... zijn er nog verdere vragen aan de indieners of naar de wethouder? Nee, dan gaan we naar de beantwoording naar wethouder Molema.
Dank u wel. Laat ik beginnen met zeggen dat dit initiatief uit medewerkers komt en dat wij daar als organisatie, als gemeentelijke organisatie, medewerking aan verlenen, omdat wij graag aandacht geven aan medewerkers. En dit gaat om het zijn van een inclusieve organisatie. Daar bent u vorige week ook over bijgepraat. En dat doen we ook op het moment dat er andere initiatieven komen waarbij medewerkers vragen om aandacht te geven aan voor hen belangrijke momenten. En dat is de bijeenkomst waar het nu over gaat, de iftarmaaltijd. Dit gaat om andere medewerkers in de gelegenheid te stellen om hier kennis van te nemen. Er zit geen restrictie op. Iedereen is daar welkom, kan zich daarvoor opgeven. Mensen eten met elkaar en vieren met elkaar het einde van de Ramadan. En hebben inderdaad een gesprek over verschillen en ook over overeenkomsten. En het is gewoon een hele waardevolle, respectvolle bijeenkomst die hier in het stadhuis is. Dat is de antwoord op uw eerste vraag. Welke overweging ligt hieronder? Dat wij graag stilstaan bij belangrijke momenten van medewerkers, omdat wij een goede werkgever willen zijn en aandacht willen hebben voor onze mensen. Dan de tweede vraag is of u het met het college deelt dat het in strijd is met het principe van de neutrale overheid. Wij sluiten met heel veel bijeenkomsten aan bij de behoefte van medewerkers om stil te staan bij een belangrijke feestdag, bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en ook het einde van de Ramadan. We zien samen eten met Kerst of Ramadan niet als een schending van onze neutraliteit. We nemen immers geen standpunt in, maar zien het juist als een versterking ervan. We zijn voor al onze medewerkers. En alle medewerkers hebben zelf de keuze of ze hier wel of niet aan mee willen doen. Wij bieden als college de gelegenheid om het te kunnen doen. En wat is er nou mooier dan dat we dit doen in het stadhuis, de huiskamer van de stad? Nou, en er werd net aangegeven over dat we heel veel verschillende andere dingen niet doen hier in het stadhuis. En volgens mij doen we dat wel. Als ik kijk rondom het slavernijverleden, hebben we hier meerdere keren plengoffers gehad. Omdat daar ook behoefte aan was vanuit inwoners. Volgens mij hebben we rondom de Joodse gemeenschap hier ook echt wel activiteiten. En op het moment dat er vanuit de christelijke kant aandacht voor gevraagd wordt, dan is daar ook gewoon alle ruimte voor hier in het stadhuis. En dat doen we ook met bijeenkomsten rondom de Kerst. Dan is de vraag nog als laatste of het een breed gedragen besluit binnen het college is geweest. Nou, dat is niet zo. Het komt vooral voort uit een wens van onze organisatie vanuit verschillende plekken en de waardering ervoor. Dus dit is gewoon binnen de gemeentelijke organisatie zelf gedaan. En dan heb ik nog een aanvulling, want er ging net een enorme discussie over de trias politica. En ik heb bestuurskunde gestudeerd en dit is eigenlijk een van de eerste dingen die je leert in je studie. En dat we daar ontzettend dankbaar voor mogen zijn dat we in Nederland een verschil hebben tussen degene die de wetten maakt, die de wetten uitvoert en daar recht over spreekt. En volgens mij komt dat op geen enkele manier in het gedrang doordat wij een IFTA hier hebben voor medewerkers waar iedereen welkom is. Wordt er op dat moment ook geen enkele wet in die zaal gemaakt en hebben we juist die scheiding met elkaar. En gaat het om mensen die een religie hebben en die dat als mens hebben en behoefte hebben om... en dat hoort gewoon bij de religie om op dat moment ook te bidden en faciliteren we dat als gemeente. En wil dat op geen enkele manier zeggen dat je een kerkdienst of religieuze dienst hier in het stadhuis hebt. Het wil alleen zeggen dat je als gemeente Je realiseert dat we een heel diverse populatie hebben qua medewerkers. En dat we zo inclusief mogelijk proberen te zijn door daar ruimte aan te geven. En ik was eigenlijk wel hoopvol dat de PVV ook begint over de scheiding en trias politica. Omdat we tegenwoordig steeds vaker in de krant lezen dat mensen die eigenlijk bezig moeten zijn met het maken van wetten zich ook bemoeien met de rechtspraak of met de uitvoering daarvan. En volgens mij is dat juist hetgeen wat Nederland en onze democratie zo speciaal maakt, dat we dat hier eigenlijk best heel goed georganiseerd hebben in dit land.
Oké, dank voor de beantwoording. Ik zie de PVV wil daar nog een reactie op geven. Gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, bedankt ook de wethouder voor uitgebreide beantwoording. Het is niet zo dat de PVV hier iets van vindt of niet nodig of het werkgevers niet gunt. Ik gaf ook al aan van wij weten dat het van een verzoek van de werknemers komt en ook dat de gemeente een inclusieve werkgever wil zijn. Daar willen wij helemaal niks aan afdoen. Het gaat ons er gewoon om en wij hebben dit ook van mensen die ook bestuurskunde gestudeerd hebben. En het is gewoon zo dat de kerk en staat elkaar met rust dienen te laten. En wij vinden het dus, dat is de wetgeving, waardoor je dus als overheidsinstantie geen enkele religieuze bijeenkomst toestaat. Dus ook niet vanuit het christendom dat de kerkdienst of iets religieus. En dat is gewoon een wetgeving. Daar kunnen we met z'n allen heel moeilijk over doen. Maar dat is wel een feit. Dat is nog als laatste wat ik toe wilde voegen.
Oké. Daar wil de wethouder nog kort op reageren.
Ja, nou, volgens mij heb ik u geprobeerd net duidelijk te maken dat wij dus geen religieuze bijeenkomst hier hebben. Dat we een bijeenkomst hebben voor medewerkers en dat we daar aandacht voor hebben. En volgens mij probeer ik, want er werd net een paar keer trias politica genoemd, heb ik u geprobeerd uit te leggen dat dat overigens wat anders is dan de scheiding van kerk en staat. En dit gaat om mensen die met elkaar in verbinding, en volgens mij is dan de opmerking van de Partij voor de Dieren ook volledig terecht. Dit gaat over verbinding in de organisatie, over aandacht hebben voor medewerkers en het willen zijn van een inclusieve organisatie. En niet om een religieuze bijeenkomst hier in het stadhuis. En volgens mij verschillen we dan van mening en is dat de eindconclusie.
Oké, dank. Ik wil ook verder naar de volgende vraag zetten, want we lopen aardig uit op deze drie vragen. Als u een heel korte opmerking heeft.
Er staat dat er gebedsruimtes worden ingediend en dat mensen religieuze uitingen in een stadshuis dienen. Dus we kunnen daar heel moeilijk over doen, maar dat staat letterlijk in het programma. Dus dat is religieus.
Oké. Ik denk dat de beantwoording van de wethouder afdoende was geweest bij de beantwoording van de vragen. Dank daarvoor. En dan gaan we door naar de volgende vragenset. Vraag van de CDA-fractie over de afgelaste wielerraces op de wielerbaan Corpus den Hoorn. Er bestaat uit één vraag. Kort en bondig. Gaat u gang.
Ik ga mijn best doen, voorzitter. Voorzitter, het gaat over de wielerbaan bij Corpus den Hoorn. En deze keer niet over de problematiek rond de velden daar. Dus ik denk dat is al in ieder geval fijn, denk ik, voor het college. Nee. Maar het gaat wel over een teleurstellende dag, namelijk voor afgelopen donderdag. Er stonden 100 enthousiaste renners klaar, renners uit Friesland, Hoogveen, overal vandaan voor een wedstrijd. Het was helaas niet de eerste keer dat deze wedstrijd niet door kon gaan. Dat was vanwege rijplaten die op de baan lagen. Nou, deze baan is van de gemeente, die rijplaten lagen daar vanwege werkzaamheden aan het clubhuis, volgens mij van hockeyclub GHBS. En ook in de zomer straks moeten er werkzaamheden op het terrein plaatsvinden, waardoor er ook waarschijnlijk weer 10 weken overlast zal zijn. Nou, een vereniging als Tandje Hoger, maar ook als de Noordelijke Wielervereniging Groningen, die heeft hier veel last van. Zoveel last dat dus afgelopen donderdag die wedstrijd niet door kan gaan. Ja, en wat me dan toch een beetje aan het hart moet, deze vereniging heeft heel erg contact gezocht met de gemeente. Er werd niet opgenomen, er is heel vaak gebeld, werd niet gereageerd. Totdat gisteren de vragen werden ingediend, er een artikel in de media kwam. Toen werd de vereniging toch wat geïrriteerd opgebeld waarom de politiek gezocht werd. Ja, ik vind dat dan toch een beetje een omgekeerde gang van zaken. Ik vind dat hier de excuses op zijn plaats waren geweest en niet een boze belletje richting een vereniging. Dus dat tenslotte, voorzitter.
Oké, dank. Zijn er nog aanvullende opmerkingen bij deze vraag? Vragen aan het college? Dat is niet het geval. Volgens mij is dat ook weer ja, wethouder Nieuwhuis.
Ja, wethouder Jongman is verhinderd, dus iemand anders van het college geeft het antwoord. Ja, ik heb wel eens op een wielerbaan gefietst. En ik kan me er alles bij voorstellen dat dat ontzettend vervelend is als die wedstrijd niet doorgaat voor de club, voor de deelnemers. Misschien heb je dat moment wel nodig in je trainingsschema. Er zijn allerlei redenen waarom dit echt verschrikkelijk vervelend is voor iedereen die hierbij betrokken is. Dus als er nog geen excuses zijn gemaakt bij deze, want we begrepen heel goed hoe vervelend dat is. Ik heb hier vanuit de ambtelijke organisatie een behoorlijk lang antwoord wat ik u zal besparen. De korte versie is: dit had niet moeten gebeuren. De afstemming had veel beter moeten zijn. Er is wel degelijk die avond contact geweest tussen mensen van Sport 050 en de club. En ook de aannemer is mij verteld. Dus blijkbaar is, daar verschillen onze verhalen een klein beetje. Dus misschien moeten we daar nog even goed naar kijken. Maar er is wel degelijk contact geweest. Het is zo dat er inderdaad de komende tijd vaker overlast zal zijn. U heeft al de helft van het antwoord gegeven zelf. Maar ook in 26 zal er nog overlast zijn door het vervangen van velden. Die overlast is natuurlijk hartstikke vervelend, maar als er gewoon goed afgestemd wordt, dan kan de wielerclub zich daarop richten en dan hoeft het verder niet een probleem te zijn. Dus dit is voor ons echt een belangrijk punt van aandacht om dit met de club en de aannemer en alle andere betrokkenen gewoon echt heel goed af te stemmen. En ook te communiceren als er iets verandert in de planning of iets dergelijks. Dus daar houden we de komende tijd heel veel aandacht voor en ik hoop dat dit niet nog een keer gebeurt.
Oké, dank. Ik zie de heer Loh en Joe van D66 met vraag.
Met deze excuses kunnen de wielrenners nu de komende tijd er dan wel op rekenen dat de wedstrijd morgen, maar ook andere evenementen die eraan komen, wel gewoon door kunnen gaan? Want dat is wel een zorg die de heer De Haan ook heeft geuit, volgens mij. Dus is het nu opgelost voor nu en de komende tijd?
Wethouder?
Voorzitter, het gaat om de afstemming tussen wanneer vinden de werkzaamheden plaats en wanneer vinden de evenementen plaats. En daar mag gewoon geen verrassing in zitten. Dus dat is wat ik zojuist heb geantwoord. Dit is een miscommunicatie met gewoon hele grote gevolgen. En dat kan gewoon niet. Dat mag gewoon niet gebeuren. Want die baan wordt gewoon intensief gebruikt. En er zijn ook altijd heel veel mensen bij betrokken. Die wedstrijden zijn belangrijk voor de club. Dus dit soort miscommunicaties mogen gewoon niet optreden. Dat is duidelijk. Hebben we ook als gemeente heel erg duidelijk nog een keer gemaakt aan alle betrokkenen. Dus hier is extra aandacht voor. En als er wel wijzigingen in planning zijn die botsen met evenementen, dan moet dat gewoon heel tijdig gesignaleerd worden, zodat daar op geanticipeerd kan worden.
Is dat het voldoende antwoord op de vraag? Oké, dank. Dan gaan we door naar de volgende vragen. Dat is een vraag van de fractie van GroenLinks over het opslaan van radioactief kernafval. Daarvoor geeft het woord aan Cecile Nieuwenhout.
Hartelijk dank. U heeft waarschijnlijk allemaal in de media kunnen lezen dit weekend dat er sprake is van vernieuwde interesse in de besluitvorming voor de eindberging van kernafval. En dat het mogelijk ook in onze regio zou kunnen gebeuren, namelijk in Zuidkoepels. Ten eerste, de lokale en regionale overheden zijn volgens de nieuwsartikel in ieder geval niet echt geïnformeerd hierover. Dus hoe beoordeelt het college deze procedure in het licht van interbestuurlijk vertrouwen? Ten tweede, is het college voornemens een zienswijze in te dienen, bijvoorbeeld uit solidariteit met andere gemeenten in de regio in de context van Nijbegun? En ook vanwege mogelijke zorgen rondom toekomstige grondwatervervuiling in Drenthe. Aangezien we een groot gedeelte van ons drinkwater uit het grondwater halen en Zuidkoepels mogelijk zouden kunnen lekken. En tenslotte, er wordt een evacuatiezone van 2,5 vierkante kilometer aangehouden. En er zou de hele dorpskern permanent moeten worden verlaten. Dus het gaat om aanzienlijke risico's voor zo'n eindberging. En die risico's kunnen we ook niet goed inschatten hoe die in de toekomst zich ontwikkelen. Dus is het college bereid om dit in te brengen in de veiligheidsregio en zich zo in te zetten voor een gezamenlijke inspraakreactie vanuit de veiligheidsregio op het stuk dat vanuit het Rijk nu voorbereid wordt in de inspraakprocedure?
Dank. Zijn daar nog aanvullende opmerkingen of vragen over? Ik zie de heer Heijnen van de VVD.
Dank, voorzitter. Ja, ik vind wel dat GroenLinks hiermee mensen bang maakt. GroenLinks doet hier voorkomen alsof op het moment dat wij kernafval zouden opslaan, dat lekt en daarmee onze drinkwatervoorziening in gevaar loopt. Terwijl er op heel veel plekken kernenergie wordt opgeslagen, wereldwijd. En dat lekt echt niet zomaar. Dus volgens mij moeten we daar ook realistisch naar kijken. U kent overigens ook onze mening over kleine kerncentrales. We kunnen ook mega zonneparken aanleggen. Moet je kijken hoeveel ruimte dat in beslag neemt. Dus volgens mij moeten we dat ook niet willen. En dan nog een vraag aan GroenLinks. De nucleaire geneeskunde maakt heel veel stappen. Dat betekent ook dat daarbij langer radioactief afval is. Ja, dat moet ook ergens opgeslagen worden. Wilt u dan dat we dat gewoon op het terrein van het UMCG gaan opslaan? Wat moeten we daar dan mee? Of bent u tegen nucleaire geneeskunde?
Wil GroenLinks daarop reageren?
In eerste instantie even een wedervraag die misschien niet beantwoord hoeft te worden. Rhetorische wedervraag. Denkt de VVD niet dat ze zelf mensen bang maken door te pleiten voor meer kerncentrales die dan vervolgens misschien wel landen in onze eigen provincie? En als reactie op dingen die echt wel veilig zijn, uit onderzoek is gebleken dat de dichtstbijzijnde kernopslag in Duitsland in zoutkoepels, 12 kuub per dag pekelwater lekt. Dat is dus water dat langs die vaten gaat en dan vervolgens weer ergens in het milieu terechtkomt onder de grond. En waar dus met pompwagens het water weer uitgezogen moet worden. Dus dat lijkt me ook niet dat nou een heel fijn vooruitzicht is. In Duitsland worden er miljarden tegenaan gegooid om dat weer op te lossen vervolgens. We snappen het belang van nucleaire geneeskunde. Dat is ook inderdaad gewoon een belangrijk onderdeel van onze medische sector. Maar dat gaat echt om totaal andere volumes van kernafval dan wat we gebruiken voor mogelijke energievoorziening nu. En zeker als er dan nog weer kerncentrales en SMR's erbij komen. Dus het is geen verrassing dat GroenLinks daar ook in ieder geval niet voor is.
U heeft nog een vraag van VVD.
Ja, voorzitter, er werd een wedervraag gesteld. En volgens mij zou het heel goed zijn als we juist hier in de omgeving bijvoorbeeld zo'n SMR, een kleine kerncentrale krijgen. Zodat we op heel weinig grondgebied heel veel stroom kunnen opwekken. En daarnaast, u deed voorkomen alsof er kernafval zou lekken. Nou, dat heeft u inmiddels gelukkig ontkracht. Dus volgens mij moeten we mensen niet onnodig bang maken. En moeten we kernenergie juist omarmen. En helpt het niks om nu mensen daar de angst aan te jagen.
Oké, we hebben hier nu een kernenergiedebat. Wat een kernafvalvraag. Maar goed, gaat u gang? De heer. Mevrouw Niepuis.
Dat ging nog over het laatste. Want het gaat wel om iets concreets. Hè? Het gaat dus wel om. We zijn allebei geen geoloog of kerndeskundige. Maar het gaat wel om dus zout water met cesium en tritium. Wat allebei dus radioactieve materialen zijn. Die dus gewoon in Duitsland, een paar honderd kilometer hier vandaan, dus gewoon lekken.
Helder. Zijn er nog andere opmerkingen, aanmerkingen, vragen richting college voordat we naar de beantwoording overgaan? Dan ga ik naar wethouder Wijnja.
Dank u wel, voorzitter. Ik begin even bovenaan. Logisch misschien over het informeren van de lokale en regionale overheden. Een belangrijk woordje daarbij is actief. Want de overheden zijn niet actief geïnformeerd, maar zijn wel geïnformeerd. We zijn het met de fractie van GroenLinks eens dat we als overheden voortdurend moeten blijven werken aan dat interbestuurlijk vertrouwen. Het proces waar het nu over gaat, dat is aangekondigd in de Staatscourant. En op zichzelf is dat best wel een gangbare werkwijze. Maar omdat een keuze nu niet aan de orde is, is ervoor gekozen om overheden niet specifiek en actief te informeren. De reden dat de aandacht er nu voor is, dat heeft te maken met de tienjaarlijkse cyclus van het Nationaal Programma Radioactief Afval. Elke 10 jaar moeten alle lidstaten van de Europese Unie een nationaal programma maken voor de opslag en het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Kortom, er is wel geïnformeerd, het is ook wel gebruikelijke werkwijze. Misschien was het handig geweest om heel even een signaaltje te sturen. Dat kan ik niet goed beoordelen, maar dit is hoe we dat in het hier en nu beoordelen. Dan wordt de vraag gesteld met eigenlijk een aantal verschillende argumenten of het college voornemens is een zienswijze in te dienen. Wat we hebben gedaan is even kijken wat er in de regio, in onze regio gebeurt, maar ook bijvoorbeeld in Drenthe. En of wij denken dat het van meer waarde is om in deze fase, wat nog heel vroeg is, om ook als gemeente Groningen een zienswijze in te dienen. En dan zijn een aantal dingen van belang. De provincie Groningen gaat een zienswijze indienen. En je zou kunnen zeggen dat doet ze namens al haar inwoners, dus ook de onze. Gemeente het Hoge Land gaat een zienswijze indienen. En die zienswijze steunen wij als college ook publiekelijk. Dus dat is belangrijk om te zeggen. Als je dan vervolgens kijkt naar de provinciale omgevingsvisie van onze provincie, maar ook naar de nota ondergrond, dan is die heel duidelijk. Want daarin is opgenomen dat de provincie geen medewerking verleent aan de opslag of berging van radioactief afval in de ondergrond. In de omgevingsvisie van de provincie Drenthe staat iets soortgelijks. Dus die dingen bij elkaar opgeteld maken dat wij de bezwaren en het, nou ja, de negatieve reactie van de lokale overheden ondersteunen. Maar niet apart nog een zienswijze indienen omdat we denken dat signaal wordt uit de regio heel goed en heel duidelijk en heel hard overgebracht. En dan is het zo, want daar ging het net in de discussie ook even over. Een van de redenen dat provincies dat niet willen, dat heeft te maken met die risico's voor de drinkwatervoorziening. Dat is echt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de overheid. Dus dat is een belangrijke, dat is een van de redenen waarom we dat in de provincie niet willen hebben. Dan nog de vraag over de veiligheidsregio. We hebben inmiddels contact gehad met de veiligheidsregio. De sluitingsdatum voor de zienswijze is wel snel. Optimistisch, de 24ste. dus er wordt op dit moment even gekeken, is het in deze fase van het proces een goed moment voor de veiligheidsregio om een zienswijze in te dienen. Als ze besluiten dat te doen, zullen wij dat ondersteunen, maar dat wordt even momenteel uitgezocht. Dus we hebben die vraag daar neergelegd.
Oké, dank. Dat roept reactie op bij de VVD.
Dank, voorzitter. Ja, voorzitter, ik kan eigenlijk niet helemaal opmaken uit de beantwoording van de wethouder of de wethouder nou van mening is dat het college goed is geïnformeerd of niet goed is geïnformeerd. Aan de ene kant geeft de wethouder aan, ja, het is gecommuniceerd in een staatscourant, maar misschien had er een seintje moeten komen. Is het dan wel goed of niet goed? Volgens mij is die vraag met ja of nee te beantwoorden. En dan wat betreft de opslagmethode, die staat nog helemaal niet vast. Dus dat wil ook niet zeggen dat daar, zoals GroenLinks net liet blijken, op een bepaalde manier gekoeld wordt, waardoor daar bepaalde stoffen bij vrijkomen. En daarnaast, de opslag gaat niet over of dat morgen of vandaag gebeurt. Het gaat erom, als in Zeeland de kofra vol zit, rond 2100, wat we er dan mee gaan doen. Dus dit is niet een besluit voor vandaag of morgen. En dat wordt wel op die manier zo gepresenteerd. Dus dat wilde ik nog wel even zeggen.
Oké, dan neem ik gelijk even reactie van GroenLinks mee.
Ja, wat GroenLinks betreft, en dat is dan meer algemene opmerking, is duurzaamheid. Is het niet inperken van de rechten van toekomstige generaties om hun leven te leiden op de manier die dan fijn is. En een belangrijke levensbehoefte is dus water. En als de besluiten die wij nu nemen, en met wij bedoel ik ook de nationale regering, ertoe leiden dat dat in de toekomst wordt ingeperkt, dan is dat niet duurzaam. En dat is iets waar we dan met z'n allen verantwoordelijkheid voor hebben te nemen. Dus nou ja, daarom dat ik ook aan het college vraag om alle middelen in het werk te stellen. Het zij als onderdeel van de veiligheidsregio, het zij bijvoorbeeld als aandeelhouder van het waterbedrijf, om dus vanuit verschillende hoeken duidelijk te maken dat een opslag in een zoutkoepel in deze regio, wat ons betreft, niet een stabiele eindberging voor kernafval is. Ook als dat pas in 2050 gebeurt, want dat gaat wel over mijn kinderen die dat dan drinken, dat water.
Wethouder voor een reactie.
Ja, eerst even over het laatste wat door de VVD werd gezegd. Volgens mij is de kernvraag hier, nu ligt er een periode waarin je een zienswijze kunt indienen. Dus moeten alle overheden die het betreft afwegen, gaan wij een zienswijze indienen? Ja, dan wel nee. Daar heb ik antwoord op gegeven. Dat wordt in de omgeving gedaan. Wij ondersteunen die zienswijze ook. Maar gezien alles wat er nu gebeurt en de fase waarin dit zich bevindt, denken we niet dat het nu meerwaarde heeft om dat nog apart te doen. Dus dat is de reden. Steun voor die afwijzing, maar we doen dat niet alsnog apart. En kijk, ik verwees naar de omgevingsvisie, omdat de provincie heeft daar gewoon een besluit over genomen. Dus ja, als je daar als de provincie daar iets anders over wil zeggen, dan zal de provincie daar een ander besluit over moeten nemen. Ik constateer alleen, wij kijken naar de omgevingsvisie van de provincie Groningen en ook die van Drenthe. En daarin wordt gezegd, we willen die opslag niet in onze provincie. Nou, dat is een gegeven waar wij mee te maken hebben. En waar wij dan op dit moment blij mee zijn. En de VVD misschien niet. En dan de vraag over die communicatie. Ja, ik... Kijk, u gaat over de vraag, ik over het antwoord. Ik vind namelijk niet dat je kan zeggen goede of niet goede communicatie. Ik constateer dat de manier van communiceren is gebruikelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, dat het een prima manier is van communiceren. Er is niks nagelaten, laat ik het zo zeggen. Maar gezien de context en ook de reacties, achteraf gezien was het misschien handig geweest om wel heel even een signaaltje te geven. Maar evaluatie van de communicatiestrategie is uiteraard niet aan het college van de gemeente Groningen.
Oké, dank. Ik neem aan dat daarmee de vraag voldoende beantwoord is. Dat is het geval. Dan dank ik u voor uw aanwezigheid en dan was dit het vragenuur.